Dankjewel, Gerrit. Ben ik goed te verstaan? Ja. Ik denk dat er niets krachtigers is dan het zingen van gebeden. En dat hebben we vanochtend gedaan, denk ik. Ook dankbaar, André, voor de woorden waar je vanochtend mee begon. Over het zout en het zout. En dat is exact waar ik het vanochtend ook over wil gaan hebben. Dat is wonderbaarlijk, als dat zo op elkaar aansluit. Het is geen makkelijke dag om je verhaal te horen, Leonie. En ik denk dat als vandaag de dag de schrijver van de Hebreeënbrief opnieuw zijn brief zou moeten schrijven, dat het wel eens zou kunnen zijn dat hij zou schrijven over David, over Mozes, over Samuel, waar we het vandaag over gaan hebben, over Leonie, over Cor, over Gerry. Waarom? Omdat de mensen die wij vandaag de dag helden noemen, geen helden waren om alle grote en bijzondere dingen die ze gedaan hebben. Ja, soms gebeurde dat, waren het bijzondere momenten. Maar het waren allemaal stuk voor stuk mensen die met al hun lekker gebrek, met al hun mens zijn, God lief hebben gehad. En er stonden op het moment dat God ze nodig had. En ik denk dat jouw getuigenis ook vandaag weer is dat God er bij jou is en met je meegaat elke dag. En daarom mag je jezelf een held van God noemen. Het is vandaag de laatste in de rij van onze geloofsvoorbeelden. En ik mag het gaan afsluiten. En het grappige is dat het laatste voorbeeld dat we vandaag gaan behandelen een profeet is. Samuel. We hebben heel veel mensen gezien. We hebben gezien hoe de definitie van geloof kan luiden, dat hebben we gezien in Hebreeën 11, eerste vers. We hebben diverse voorbeelden tot ons laten komen. En we hebben gezien bijvoorbeeld hoe geloof en wetenschap zich tot elkaar verhouden. Elkaar niet uitsluiten, maar soms botsen. We bekeken de relatie tussen geloof en werken. Wat is daar de verhouding tussen? En vandaag gaan we kijken naar de laatste in onze rij, het thema hoe verhoudt ons geloof zich tot de wereld in ons spreken. En vandaag wil ik aan de hand van het leven van Samuel bestuderen hoe wij laten spreken tot ons als persoon, hoe God door ons heen wil spreken tot de gemeente en hoe God door ons heen wil spreken en door de gemeente heen naar de wereld. Dat is het uiteindelijke doel. We gaan eventjes kijken naar de setting van het verhaal en dan gaan we in het onderwerp duiken. Samuel die vinden we in hoofdstuk 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 vers 1 tot 10 en ik ga het eens even voorlezen. Het is een mooi stuk. 1 Samuel 3 vers 1 tot 10. De jonge Samuel was in dienst van de Heer onder toezicht van Eli, de hoofdpriester. Nu was in die dagen het woord van de Heer schaars. Gezichten waren niet talrijk. Het was stil aan het front van God. In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te rusten begeven. Zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet meer zien. Tekenend, hè? Hij kon niet meer zien. Zou dat ook een geestelijke connotatie hebben? Maar nog was de lamp van God niet uitgegaan. Samuel had zich te rusten begeven in de tempel des Heren, waar de ark van God was. Hij was op het punt waar hij God kon ontmoeten. Heel opmerkelijk. Toen riep de Heere Samuel en hij zei, hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zei, hier ben ik, gij hebt me immers geroepen. Doch Eli zei, ik heb niet geroepen, leg u weer neer. Toen ging Samuel heen, legde zich weer neer op zijn bed en de Heer riep Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, ga je me immers geroepen. Maar Eli zei opnieuw, ik heb je niet geroepen, mijn zoon, ga maar weer naar bed. Samuel nu kende de Heere nog niet. Nou, hij kende de Heere misschien wel, maar de stem van God verstaan had hij nog niet geleerd. Dat snapte hij nog niet. Nog nooit was hem een woord van de Heer geopenbaard. De Heer riep Samuel nog eens voor de derde maal. Toen stond hij op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, gij hebt me toch geroepen. En toen begreep Eli opeens dat de Heer de jongen riep. Daarom zei Eli tot Samuel, ga heen, leg u weer neer. En als hij u roept, zegt dan, spreek Heer, want uw knecht hoort. Samuel ging heen, legde zich weer neer op zijn plaats. En toen kwam de Heer, bleef daar staan. De Heer bleef daar staan. En riep als de vorige keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek Heer, want uw knecht hoort. Samuel had op dat moment al een heel verhaal achter zich, zo jong als die was. Hij werd geboren uit de vader Elkana, die naam betekent God heeft verlost. En zijn moeder Hanna, betekent zij heeft genade van God ontvangen. En zijn ouders die wonen in de plaats Rama, dat is een hoge plek, een hooggelegen plaats. Het zijn Efratieten uit de stam van Efraïm, en die kennen we wel, dat is de stam van Jozef. En Efraïm is een andere naam voor het latere Bethlehem. Samuel betekent met aandacht door God gehoord. Niet zomaar door God gehoord, maar God stond op en hij hoorde hem. Shema El is de Hebreeuwse naam. Het opmerkelijke is dat Samuel trouwt en later twee zonen krijgt. Joël en Abia, je leest erover later in het stuk van 1 Samuel. En de zonen dwalen, net als de zonen van de hoofdpriester Eli, af. Ze verlaten God. Dat is heel opmerkelijk. We vinden dat in hoofdstuk 8, vers 3. Het rechtvaardig leven met God en hem volgen betekent dus nog niet automatisch dat je kinderen dat ook zullen doen. Misschien een gekke troost. Maar als jij God volgt en hem gehoorzaamt, dan wil dat niet zeggen dat je kinderen dat doen. Het kan, dat is een zegen van God. Maar het blijft een raadsel dat de kinderen van Samuel, terwijl Samuel zo met God leeft, hem laten loslaten. Eli dient God, zijn zoon die zondig is, stevig en heel grof. Maar Eli, de vader, die grijpt niet in, hij stopt het misbruik niet. En het resultaat is dus kennelijk dat in die dagen het woord van de Heere schaars werd en gezichten niet talrijk. We hebben het net gelezen, het was dus erg stil. Het lijkt wel alsof God zich stilhoudt en verbergt. Samuel wordt door God geroepen als een profeet. Spreek Heer, want uw knecht hoort. En hier zien we in hoofdstuk 3 vers 9 de allereerste vereiste als je God wilt gaan dienen door ook namens hem te spreken in de gemeente en naar de wereld toe. De allereerste vereiste van een profeet is dat hij luistert. Dat hij attent is op wat God wil zeggen. En hoe doet Samuel dat? Dat zien we ook in het hoofdstuk in 12 vers 23. Dat Samuel een heel leven leidt van gebed. Hij bidt voortdurend voor het volk. Hij is met God in gesprek. Hij is aan het praten met God. Hij is aan het luisteren met God. Hij zegt, God, hier ben ik. Ik wil naar u luisteren. Spreek, want uw knecht hoort. Spreek, wat uw knecht hoort. Word het in de zangdienst. Daar begint alles mee. Als je God wil dienen met je leven, spreek, Heer, want uw knecht hoort. Ik luister. Een profeet die wordt gekenmerkt door het feit dat hij of zij niet aanziet wat voor ogen is of wat zichtbaar is en zich ook niet laat leiden door datgene wat om hem heen gebeurt. De jonge Samuel die had ook kunnen stoppen met het luisteren naar God door alle ellende die hij om zich heen zag gebeuren. Met Eli, met de zonen van Eli, met de ellende die het volk van God meemaakte. Maar hij blijft luisteren. Hij ziet niet aan wat rondom hem is. Samuel blijft dicht bij het hart van God leven in de tempel. Hij luistert aandachtig naar de Heer. En vanuit het kennen van God spreekt hij als richter met wijsheid. Wat we mogen leren uit het voorbeeld van Samuel is dat profetie eigenlijk niks anders is als dicht bij het hart van God leven en het hart van God uitspreken. De gedachten en de raad van God verwoorden als mens naar anderen toe. Het hoeft zeker niet voorspellend te zijn, dat kan. Maar het kan ook kennis doorgeven over wat men op een gewone manier niet kan weten als mens. God openbaart zijn wil en zijn wensen en zijn gedachten aan Samuel, de jonge man. En het doel daarvan is opbouw, troost, vermaning. Vermaning kan ook heel troostend zijn, want het brengt je dichter bij God als het goed is. En het is stichtend voor de hele gemeente. Dat zien we ook terug in 1 Korinthe 14, het prachtige hoofdstuk over de gaven van de geest en over de profetie in de gemeente. Het enige doel waarvoor het bedoeld is, is opbouw van de gemeente. Als jij door de Heer geroepen wordt om je leven in de dienst te stellen van profeet of als andere bediening in het lichaam van Christus, dan is het nooit het afbraak, het is het opbouw van je broers en van je zussen. Essentieel, luisteren naar God, zijn hart kennen, in gebed, de gemeente bouwen. Profetie kan hele verschillende uitingsvormen hebben. Het kan zijn, letterlijk, zo spreekt de Heer. We zien in het Oude Testament, de profeten die spraken uit wat God op hun hart gelegd had. Maar het kan ook heel eenvoudig zijn dat je voor iemand aan het bidden bent door de week. Dat er iemand in gedachten komt, steeds maar weer terug in gedachten. En dat je voor hem of haar mag bidden, mag pleiten bij de Vader. Ook dat is profetisch bezig zijn. Omdat je dicht bij het hart van de Vader bent in gebed. Ook in ons gewone spreken kan God met ons bezig zijn en kan hij woorden in ons hart leggen. Om voor anderen uit te spreken. Je mag er prudent mee omgaan. Helaas is er in de geschiedenis van de gemeente van Jezus Christus ook veel misbruik gemaakt van deze bediening en van deze gaven. Die we ook in het Nieuwe Testament terugvinden. En daarom is het vaak wat op de achtergrond geraakt. En praten we er niet zo vaak over. Omdat er ook mee gemanipuleerd is. Soms dan waren er mensen in de geschiedenis van de kerk die zeiden, zo spreekt de Heer. Maar ze vergaten één woord, zo spreekt de heer Pietersen of de heer Jansen. Omdat het een wens was van mensen en niet namens God uitgesproken. Maar we mogen nooit met het badwater het kind weggooien. We mogen niet toevoegen aan het woord van God. We mogen er ook zeker niet aan afdoen. In 1 Korinthe 14, in het hoofdstuk over de profetie en over de gaven van de geest, vinden we dat iedere gelovige kan profeteren. We mogen er zelfs naar streven. En dat mag in de gemeente niet belemmerd worden. Maar tegelijkertijd staat er ook bij, het moet in goede orde geschieden, schrijft Paulus. Want het is nog onvolkomen. We zijn nog mensen. We leven nog in deze wereld. En ons kennen van God, ons spreken namens God, kan nog gebroken zijn soms. Het kan nog onvolmaakt zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we het niet mogen doen. Petrus schrijft in 2 Petrus 1 vers 19. Ik wil het er even bij pakken. Dat vind ik een prachtig voorbeeld van wat eigenlijk het profetisch spreken is. 2 Petrus 1 vers 19. Daar schrijft Petrus. Wij achten het profetische woord des te vaster. En gij doet er wel aan om er acht op te geven. Het is als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Ik vind dat een prachtig voorbeeld. In de dagen dat het steeds donkerder werd omdat Eli en zijn zonen zondigden en niet op de plek stonden die God voor hun bedoeld had en waar God hem voor geroepen had, roept God een jonge Samuel die er opeens staat en die naar God luistert en die spreekt. En die op dat moment de lamp van God wordt om te schijnen in de diepe duisternis waar het volk van Israël op dat moment in verkeerde. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan vandaag de dag best spreken van een duistere tijd. Ik heb soms het idee dat het steeds duisterder om ons heen wordt. Dat er zoveel op ons afkomt als gemeente van Jezus Christus en als individuele gelovigen. Dat we het spreken van God heel hard nodig hebben. En dat wij namens God misschien die lamp mogen zijn die mag schijnen in deze duisternis van deze wereld. Het zout en zout, waar André het over had. Het lichtend licht, de lamp op een hoge plaats. Er is een bediening van profeet, zeker. Net als dat iedereen een getuigenis kan geven en over de Heer Jezus kan vertellen. Maar niet iedereen evangelistisch. Dus ik denk niet dat iedereen die hier vandaag in de zaal zit een roeping als profeet, als bediening zal krijgen. Dat zou best moeilijk worden, want dan gaan we allemaal tegen elkaar lopen profeteren. Dus dat wordt best wel lastig, daarvan afgezien. Maar we mogen wel allemaal een bemoedigend en profetisch woord naar elkaar spreken. Om elkaar op te bouwen. Om elkaar te vertroosten, elkaar te vermanen. Naarmate wij de dag van de Heer Jezus zien naderen. Dat is ontzettend essentieel. In het Nieuwe Testament zien we dat de bediening van profeet openstaat voor zowel man als vrouw. Anna, in Lucas 2 vers 36, de dochters van Filippus in Handelingen 21 vers 9. Dat is heel bijzonder. De gemeente is gebouwd op het fundament van Christus. Uiteraard, de Heer Jezus zelf is het fundament. En de apostelen, de profeten, de herders, de leraars, ze bouwen er allemaal op voort. Waarom? Weer 1 Korinthe 4 vers 12. Waarom doen ze dat, al die bedieningen die God gegeven heeft? Om toe te rusten tot dienstbetoon. Tot opbouw van de gemeente. Niet, met een grote streep eronder, om te manipuleren of af te breken. Profetie is altijd tot opbouw van de gemeente en van je broer en zus. En in harmonie met het woord van God. Als er opeens iemand naar je toe komt en die zegt iets wat niet klopt met het woord van God, dan kan je zeggen dat is niet van de Heer. Dat weet ik zeker. Het moet altijd zijn in harmonie met het woord van God. Dan komen we ook tot het onderwerp waar we de geloofshelden voor bestuderen. Wat is de relatie van het profetisch spreken en geloof? Het hangt absoluut met elkaar samen. We zien het in Romeinen 12, vers 6. Waar Paulus schrijft dat er vele genadegaven zijn in de gemeente. Er zijn veel geestelijke gaven, er zijn veel vruchten, er zijn veel genadegaven. En daar schrijft Paulus, profetie is naar gelang van ons geloof. Naar gelang van ons geloof. Hoe groot is jouw geloof? Hoe groot is mijn geloof? Soms ben ik best wel bang om naar een broer of zus toe te stappen en gewoon iets met hem te delen. Dan schiet mijn geloof tekort en dan zeg ik, Heer, help me, geef me moed. De bediening van een profeet heeft zeker heel veel geloof en heel veel moed nodig. Maar ook gewoon je broer of zus helpen, bemoedigen, heeft soms ook geloof nodig. Dat je uitstapt en dat je zegt, Heer, ik ga het zeggen tegen hem. Ik stuur even een appje, ik bel hem even. Hier sluit ik het stukje af van het profetisch spreken van God naar onszelf en naar je broer en zus. Maar er is nog iets anders. En dat vinden we in Hebreeën 11 ook terug, in vers 32 en 33. De Hebreeën schrijver zegt namelijk dat de profeten, André refereerde er vanochtend al aan, door het geloof koninkrijken hebben onderworpen en gerechtigheid geoefend. Hebreeën 11, vers 33. Functie van de profeet. En wat betekent dat? Waarom werd Samuel als profeet geroepen en werd hij daarmee een voorbeeld in geloof? Maar daartoe moeten we even wat dieper in de tekst duiken. Daar staat in het Grieks koninkrijken, dat zijn basileiai. En dat zijn niet zozeer zichtbare koninkrijken die we vandaag de dag voor ogen zien. We hebben het Koninkrijk van België, het Koninkrijk der Nederlanden. We hebben allerlei koninkrijken op deze wereld. Maar dat betekent in het Grieks dat een koninkrijk ook een autoriteit vertegenwoordigde. Als je de koning van België ziet, dan vertegenwoordigt hij dat land. Hij heeft autoriteit. En zo schrijft de Hebreeën schrijver ook over de koninkrijken hier. Het vertegenwoordigt een macht, een autoriteit. Jezus was ook koning. Hij is nog steeds koning over zijn rijk. En hij vertegenwoordigt de autoriteit van God. De profeet die werd gebruikt om koninkrijken te onderwerpen. Daar staat in het Grieks het strijden tegen, het bevechten, het overwinnen. En een profeet die strijdt dus tegen overheden, tegen autoriteiten, tegen machten, tegen bolwerken. En dan denk ik, hé, dat herken ik. Dat herken ik uit Efeze 6, waar we het in de tijd van bidden en vasten aan het begin van dit jaar over hebben gehad. De geestelijke strijd. De overheden, de machten, de wereldbeheersers die hier in deze wereld actief zijn en die niet zichtbaar zijn, heb je het weer. Een profeet ziet vaak niet wat voor ogen is, maar wat achter de zichtbare werkelijkheid zich afspeelt. Gevoeligheid voor datgene wat God doet, waar hij mee bezig is. De panelen die aan het schuiven zijn. En zo zijn er in deze wereld heel veel dingen die wij zichtbaar voor ogen zien. Crisissen, allerlei gebeurtenissen, letterlijk oorlogen in Oekraïne. Maar daarachter zit een geestelijke realiteit. Een strijd tussen licht en duisternis, tussen God en zijn tegenstander, de Satan. En een profeet is heel vaak bezig om dat te duiden en om uit te zoeken. Heer, waar bent u mee bezig vandaag de dag? Wat gebeurt hier? Wat is de werkelijkheid achter datgene wat ik voor ogen zie? Een profeet is bezig met het bewerken en het beoefenen door hard werk, door hard gebed, door vasten, door strijden, om gerechtigheid te bewerken, die kajosune. Recht, integriteit, juistheid. En de mooiste betekenis van het Griekse woord die ik vond was de toestand zoals het behoort te zijn. Jij mag met jouw profetische spreken van de Heer, wat hij aan je hart heeft gelegd, bezig zijn met het bewerken van gerechtigheid. De toestand zoals die zou moeten zijn. De toestand is vandaag de dag niet zoals die moet zijn. Als we naar de wereld om ons heen kijken, alle noden die er zijn bij mensen, die op zoek zijn naar God, is niet zoals het moet zijn. Maar God wil door ons profetische spreken hierheen bezig zijn met het werken van gerechtigheid. Prachtige taak, prachtige opdracht. Het beeld wat uit het leven en het werken van Samuel naar voren komt, is dat Gods koninkrijk en rijk is gebaseerd op recht en gerechtigheid. Het is volmaakt zoals het behoort te zijn. En de profeet die wordt door God aangesteld en geroepen om te strijden tegen alles wat dat rijk van God bedreigt en aanvalt. Allereerst in de gemeente, maar ook in individuele gemeentes, levens. De profeet die spreekt ook profetisch naar het koninkrijk van mensen, de zichtbare wereld. En het legt de vinger op de zere plek waar het nog niet volmaakt is en misgaat waar nog geen rechtvaardigheid is. Kan je heel breed opvatten, die gerechtigheid en die rechtvaardigheid. De profeet toont de juiste weg, hij strijdt tegen duisternis. En het is geen strijd, met een streep eronder, tegen mensen, mind you. We strijden niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen. Maar tegen geestelijke overheden en machthebbers. Dat is essentieel om te onthouden. Telkens als je ziet dat er in de wereld iets misgaat, dan mag je in gebed gaan en zeggen, Heer, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat gebeurt hier achter de schermen? En dan mag je voor bidden en strijden. Daarmee komen we tegelijkertijd bij het antwoord waarom Samuel een voorbeeld in geloof was. Geloof is de rotsvaste overtuiging van de waarheid van God. En van Gods moraal en hoogstaande ethiek. Van zijn gerechtigheid. En Samuel, hoewel hij nog jong is en misschien nog zwak en nog niet alles begrijpt van wat God wil zeggen, hij spreekt. Hij spreekt heel duidelijk tegen Eli, tegen Saul en David over hun zonde. Zonder de doekjes om te winden. Waar Samuel zonde zag, benoemde hij dat. Hij spreekt tot Gods volk, de gelovigen. En hij spreekt tot de machthebbers. Saul, David, mensen in hoge posities. Hij deed allebei. En zijn voorbeeld van geloof is een spreken in praktische uitwerking. Ook in het publieke leven. En geloof me, als jij door God geroepen wordt om voor zijn koninkrijk te gaan staan en te gaan spreken in deze wereld die hem steeds meer loslaat en zelfs ontkent en tegen dat koninkrijk van God ingaat, dan trek je wel eens naar je toe, dan haal je wel iets op je hals. Dat is een moeilijke taak, dat is een taak die heel veel strijd en tranen kost. Als jij spreekt namens God en zegt hoe het eigenlijk zou moeten zijn, hoe God heeft gedacht dat deze wereld zou moeten zijn, heb je een probleem met deze wereld. Een strijd. Daar bevindt zich de profeet. We zijn geroepen om in deze wereld zout en zout te zijn. Johannes 3, vers 16. Al zo lief had God de wereld. Vergeten we soms wel eens. We zijn heel erg bezig met de gemeente, met onszelf. Maar het gebeurt daarbuiten. God heeft de wereld lief. De profeet strijdt mee om de wereld de liefde en bewogenheid van God te tonen. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 19. De wereld wacht met rijkhalsend verlangen op het openbaar worden van de zonen en de dochters van God. Met al onze lekken, met al onze gebrek, zeg ik er gelijk bij. We zijn niet volmaakt. Samuel was niet volmaakt, zij spreken. Maar de wereld wacht op het openbaar worden van de zonen Gods en de dochters Gods. Gods onzichtbare koninkrijk is er. Het leeft in ons. En wij mogen zoveel mogelijk mensen meenemen op weg daarnaartoe. Samuel de profeet riep ook steeds weer met zijn collega's in het Oude Testament, Heer, hoe lang nog? Hoe lang wacht u nog met ingrijpen? Nou, dat verzucht ik ook wel eens vandaag de dag. Ik zeg, Heer, hoe lang moet het nog? Hoe lang moeten we nog? Ze baden uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Een hartekreet van geloof en van hoop. De profeet verkondigt vandaag de dag in deze wereld, er is een nieuwe wereld onderweg. Lieve mensen, een wereld waar God koning wil zijn. Waar recht en gerechtigheid de basis van is. Waar langdurig verlangen en tranen van lijden gaan worden vervangen door vervulling en diepe vreugde. En tot die tijd mogen wij profetisch spreken. Tot deze wereld in de zorg waar jij gesteld bent. De media, de politiek, onze familie, de werkomgeving, de school. Over hoe die perfecte wereld eruit ziet. En hoe het eigenlijk zou behoren te zijn. Een christen mag zoutend zout zijn, smaak geven in de wereld. En je bent geroepen om midden in deze samenleving profetisch te luisteren, te spreken en te handelen. Ik vond het zo mooi voorbeeld wat André zei van die man die zei, ik ga weg bij een christelijke school en ik ga naar een niet-christelijke school omdat ik juist daar profetisch bezig wil zijn. Dan denk ik, wauw. Dat is geloof hoor. Dan haal je wel wat op je hals. Als jij vandaag de dag in het onderwijs staat. En zeker op een niet-christelijke school. Dan kom je heel wat tegen. We zijn geroepen om te herstellen en te vechten tegen duisternis, verval, haat en onrecht totdat hij komt. En dat vraagt om van geloof. Hoeveel zet jij vandaag de dag in? We zijn hiermee gekomen aan het einde van de serie van geloofsvoorbeelden. En ik hoop dat je vandaag mag besluiten om diegene te zijn die net als Samuel zegt: Heer, hier ben ik. Spreek tot mij, Vader. Laat mij mogen spreken namens u. Want uw knecht en uw dienstmaagd, die hoort.